Ik hoop niet dat het mijn allerlaatste preek is, zoals helemaal aan het begin van deze dienst al even zei. Maar het wordt wel de laatste preek vanuit onze serie Spreuken, die we in september gestart zijn. En in die serie vanuit Spreuken hebben we een aantal thema's met elkaar bekeken. We hebben stilgestaan bij discipline, bij humor, bij vriendschap, bij jaloezie. En vandaag gaan we deze serie afsluiten en kijken we naar wat het evangelie is volgens Spreuken. In september, op de eerste grote kringavond, heb ik wat uit de doeken gedaan en uitgelegd over de opbouw van Spreuken, de structuur en stijlfiguren die gebruikt worden in het boek. En we hebben ook met elkaar gezien dat de eerste 9 hoofdstukken van het boek Spreuken vooral verhalend zijn. En daarna, vanaf hoofdstuk 10, zijn het allemaal losse spreuken die je zo kan lezen en dan ook weer opzij kan leggen en gaan kijken. Die eerste 9 hoofdstukken zijn dus verhalend. Wat je ziet in hoofdstuk 1, de eerste versen, is dat het een soort inleiding is op het boek Spreuken. Ik heb het in die preek vergeleken met de achterkant van een boek, de flaptekst. En hoofdstuk 9 kun je zien als een soort van samenvattende conclusie over wat Salomo nu eigenlijk in Spreuken tot ons wil zeggen. En dan gaat het in hoofdstuk 9 over wijsheid en over dwaasheid. En in dat 9e hoofdstuk worden wijsheid en dwaasheid tegenover elkaar gezet. Ze worden voorgesteld als een persoon die handelt, een persoon die praat. En je zou dus eigenlijk kunnen zeggen dat vrouwenwijsheid tegenover vrouwendwaasheid gezet wordt. En allebei doen ze een uitnodiging, allebei bereiden ze een maaltijd voor en nodigen ze mensen uit om bij hen in hun huis naar binnen te gaan en aan tafel te zetten. Te gaan zitten. En we gaan dat lezen met elkaar. Eerst gaan we kijken met elkaar naar vrouwenwijsheid en lezen we Spreuken 9, de versen 1 tot en met 6. En straks gaan we kijken naar vrouwendwaasheid. Maar eerst Spreuken 9, de versen 1 tot en met 6. Wijsheid heeft haar huis gebouwd. 7 zuilen heeft ze uitgekapt. Zij heeft haar vee geslacht, haar wijn gemengd, haar tafel heeft ze gedekt. Haar dienaressen heeft zij in de stad ingestuurd. Zelf roept zij vanaf de hoogste plaats. Onnozele mensen, kom toch deze kant op. Wie geen verstand heeft, roept ze toe. Kom, eet het brood dat ik je geef. Drink de wijn die ik heb gemengd. Wees niet langer zo onnozel. Leef en betreed de weg van het inzicht. Het beeld wat hier van wijsheid geschetst wordt, is dat zij haar zaakjes goed voor elkaar heeft. Ze heeft een groot huis, het wordt ondersteund door 7 zuilen. Ze is gastvrij en ze draagt zelf zorg voor de maaltijd. Ze slacht het vee, ze mengt de wijn en ze bereidt alles zo voor een rijk gedekte tafel. Ze nodigt mensen uit om aan tafel te gaan. Voor de goede orde, er staat dat ze haar wijn gemengd heeft. Ze mengt haar wijn niet met water, maar dat doet ze met honing of met kruiden, om de wijn nog lekkerder te maken. En dan volgt haar uitnodiging. De uitnodiging is, kom bij mij aan tafel. Kom mijn huis binnen, kom bij mij aan tafel. Ze richt zich tot onnozele mensen, tot mensen zonder verstand. Kom naar binnen. En onnozel en mensen zonder verstand moeten we niet opvatten als een denigrerende opmerking. Zo van, oh jij weet niks en je hebt niks en je hebt geen opleiding gedaan of wat dan ook. Maar we moeten het opvatten als zijnde van mensen die nog niet volledig gevormd zijn in hun handelen. Nog niet volledig ontwikkeld zijn in hun denken. Mensen waar nog ruimte is voor wijsheid om voeten in de aarde te krijgen. En zij nodigt ze uit. En de uitnodiging van haar klinkt om bij haar aan tafel te gaan. Kom bij mij. En dit aan tafel gaan is een beeld van gastvrijheid. Een ontzettend belangrijk beeld in het Midden-Oosten. Gastvrijheid betekent dat je mensen uitnodigt om aan tafel te gaan. Denk bijvoorbeeld aan het verhaal van Abraham. En er komen 3 vreemde mannen naar hem toe. En het eerste wat Abraham doet is vee slachten en de tafel klaarmaken. Dat is het beeld van gastvrijheid. En het is belangrijk bij wie je aan tafel gaat en met wie je aan tafel gaat. Want op het moment dat je bij iemand aan tafel gaat, identificeer je je eigenlijk met je gastheer of met je gastvrouw. Daarom waren schriftgeleerden en fariseeën er zo fel op dat Jezus met tollenaars aan tafel ging. Daarom is het zo mooi dat we in Handelingen hoofdstuk 2 lezen over de eerste gemeente, dat de mensen bij elkaar aan tafel gaan, samen aan huis het brood breken en de maaltijd delen met elkaar. Daarom is het zo belangrijk om te lezen wat Paulus zegt in 1 Korinthe de hoofdstukken 10 en hoofdstukken 11, als hij fel is over de manier van avondmaal vieren, gekoppeld aan het hebben van een maaltijd in die gemeente. Want het is belangrijk met wie je aan tafel gaat en hoe je aan tafel gaat. En daarom is het beeld van de toekomst, wat in Openbaringen 19 geschetst wordt, dat er een groot bruiloftsmaal aangericht zal worden, zo'n geweldig beeld om naar uit te mogen zien. Omdat het dat beeld is dat wij als kinderen van God met God zelf aan tafel mogen gaan. Het ultieme teken van gastvrijheid. Vrouwenwijsheid roept over de straat, nodigt mensen uit, kom bij mij, eet van mijn brood, drink van mijn wijn en je zult niet langer onnozel zijn. Je zult niet langer onverstandig zijn. Het is een beeld van neem mijn onderwijs ter harte, doe er werkelijk iets mee. En het gevolg? Het gevolg is dan dat je zult leven. En dat je de weg van de waarheid en de weg van het inzicht zult betreden. Hoe anders? Hoe anders is dat bij vrouwendwaasheid? Lees met me mee, even verderop in hoofdstuk 9, de versen 13 tot en met 18. Vrouwendwaasheid bazelt maar. Door haar domheid heeft ze nergens weet van. Ze zit bij de deur van haar huis in een zetel hoog in de stad. Ze roept naar de voorbijgangers, naar hen die rechtdoor willen gaan. Onnozele mensen, kom toch deze kant op. Wie geen verstand heeft, roept ze toe. Gestolen water smaakt verrukkelijk. Geroofd brood is een lekkernij. Maar wie zij naar zich toe lokt, weet niet dat hij afdaalt naar de schimmen. Hij daalt af tot in het dodenrijk. Min of meer hetzelfde beeld wordt geschetst. Ook vrouwendwaasheid maakt haar tafel gereed. Ook zij nodigt de mensen uit. Onnozele mensen, onverstandige mensen. En nogmaals, niet denigrerend bedoeld. En ook zij zegt, kom bij mij. Kom bij mij aan tafel. En neem van mijn voedsel. Nou, van mijn voedsel. Neem van het gestolen water en neem van het geroofde brood. Daar zit het verschil in. En zo draait ze eigenlijk de onnozele, onverstandige mensen een rad voor ogen, zodat ze verder zullen groeien in hun onverstand. En niet wijsheid als voedsel tot zich nemen, maar juist onverstandige dingen tot zich nemen als hun voedsel. Geroofd brood, gestolen water. En het gevolg is dat je in de val gelokt wordt. En het gevolg is niet dat je zult leven, maar dat je uiteindelijk zult afdalen in het dodenrijk. Dat je daar zult eindigen. Maar wat is dan nu het evangelie volgens Spreuken? Evangelie betekent goed nieuws, blijde boodschap. Het goede nieuws dat God mens is geworden in Jezus. Het goede nieuws dat je door Jezus weer in een relatie met God kan komen. Het goede nieuws dat door Jezus dood en opstanding onze zonden en onze tekortkomingen zijn vergeven en er vrijheid is. Een leven in vrijheid. Een leven in ontspanning met God. Een leven in een ontspannen relatie met God. En uiteraard spreekt Salomo in zijn boek Spreuken niet over de Heer Jezus en over zijn dood en opstand. Maar Salomo spreekt in zijn boek Spreuken wel over die ontspannen relatie die we met God kunnen hebben. En hij vat dat samen, Salomo vat dat samen in het begrip wijsheid. Wijsheid en het begin van wijsheid is ontzag hebben voor God. Wijsheid betekent dat je leergierig bent. Wijsheid betekent dat je je corrigeerbaar opstelt, dat je iets wilt leren van anderen. Wijsheid betekent dat jij je eigen mening ter discussie durft te stellen. Dat je vraagt en leert en kennis absorbeert tot je neemt. En vandaag de dag zouden we dat misschien wel typeren als dat je open staat voor feedback. openstaat voor goed bedoelde, opbouwende feedback van iemand anders. Hoe je verder kunt groeien, hoe je verder kunt leren, hoe je nog wijzer kan worden. Wijsheid betekent dat iemand er open voor staat om bijgestuurd te worden, om aangestuurd te worden. Iemand die wijs is, beseft dat hij niet alles zelf weet of dat zij niet alles zelf kan. Maar met de juiste hulp en bijsturing gaat het. En dat je misschien wel hongerig bent om meer en meer te leren. En die wijsheid, dat vereist een bepaalde houding van ons. Het vereist een houding die nederig is, die bescheiden is. Het besef dat je het niet allemaal zelf kan doen of dat je het niet allemaal zelf kunt weten. Dus opnieuw in je houding laat je zien dat je open staat voor wijsheid. Of in het beeld van vrouwenwijsheid en vrouwendwaasheid te spreken. In je houding laat je zien dat je open staat voor die maaltijd van vrouwenwijsheid. En dat je dat tot je neemt, dat je dat serieus neemt. En een dergelijke houding brengt ons bij een keuze. Het vertaalt zich namelijk in de keuzes die je maakt. In dit concrete geval van vrouwenwijsheid tegenover vrouwendwaasheid bepaalt de keuze die jij maakt bij wie je aan tafel gaat. Op welke uitnodiging ga je in? Bij wiens huis ga je naar binnen? Aan wiens tafel ga je zitten en wiens voedsel neem je tot je? Kies je voor de wat lastiger uitnodiging van vrouwenwijsheid, waarvan je weet dat het best wel zware kost kan zijn en dat er aan je geschaafd en gescherpt wordt en dat je misschien wel even moet slikken? Of kies je meer voor de licht verteelbare kost en ga je naar vrouwendwaasheid toe? De makkelijke weg. En laat je je van het rechte spoor afhalen, zoals in vers 15 beschreven wordt. Ze roept hen die op het rechte spoor zijn om naar zich toe te gaan. En voed je jezelf dan met gestolen water en geroofd brood. De keuze is aan jou. Tot slot. Spreuken gaat over praktische wijsheid. Spreuken gaat over het lessen van alle dag, over het leven van alle dag. En telkens opnieuw wordt ons in het boek Spreuken een keuze voorgehouden. Welke keuze maak jij en waarom? Welke keuze maak je wel, welke keuze maak je niet? Steeds opnieuw klinkt het om de juiste keuze te maken. En de oproep wordt herhaald en herhaald. Kies toch voor wijsheid. Laat je niet verleiden door dwaasheid. Want het gevolg van wijsheid is leven. En het gevolg van dwaasheid is uiteindelijk de dood. En de rode draad van Spreuken komt helder naar voren, ook in dit negende hoofdstuk, precies in het midden van dit negende hoofdstuk, in vers 10. Laten we het lezen met elkaar. 9, vers 10, daar staat: wijsheid begint met ontzag voor de Heer. Inzicht is vertrouwdheid met de Heilige. Leven vanuit ontzag voor God. God is het begin van de wijsheid. Ontzag voor God betekent dat je in je dagelijkse leven rekening houdt met wie God is. In elke keuze die je maakt. En dat wordt herhaald hier met de woorden vertrouwd met de Heilige. En daar komt die ontspannen relatie met God naar voren. Vertrouwd. Vertrouwdheid. Zoals je vertrouwd kan omgaan met een vriend of met een vriendin. Zoals je vertrouwd kan omgaan met je partner of met je kinderen. Leven vanuit een ontspannen relatie en vanuit een vertrouwde relatie met God. Vanuit een vertrouwde omgang met God. Dat is het evangelie volgens Spreuken. Zullen we bidden met elkaar. Vader in de hemel, we danken u voor uw woord. Dank u wel dat u een levende God bent. Dat u spreekt door uw woord. Heer, en dat we uw woord tot ons mogen nemen. En we danken u voor een boek als Spreuken, wat zo praktisch is, waar zoveel waardevolle lessen in staan. Heer, maar we danken u daar niet alleen voor, we bidden ook. We bidden voor elkaar en met elkaar dat we open harten zullen hebben. En dat datgene wat er vanuit uw woord gezaaid en geplant wordt in ons hart, dat het mag wortelen en dat het vrucht mag dragen. En Vader, help ons. Help ons om elke dag opnieuw de juiste keuzes te maken. En dank u wel dat het kan vanuit die vertrouwde omgang met u. We prijzen uw grote en machtige naam daarvoor. Amen.
Christus leeft nu in mij, Christus leeft nu in mij.